Vriendjes van Tupac. Tupac zingt over kansloos zijn, neergeschoten worden door de politie, die dan als helden worden bestempeld. Over de verandering die maar niet komt, de zwarte president die uitblijft. Ondertussen is die er al wel gekomen, maar de echte verandering blijft weg. Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen nog altijd 2,5 keer zoveel kans dan witte mannen om gedood te worden door de politie. En politiegeweld is voor jonge zwarte mannen één van de belangrijkste doodsoorzaken in de VS. Dat blijkt uit een onderzoek van 3 Amerikaanse universiteiten. En daar is de dood van de zwarte George Floyd in Minneapolis dan natuurlijk ook weer een voorbeeld van.
Mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting.
Get up, get in the car.
Mama.
Get up, get
Mama,
in the car, right?
I can't.
Damn. Ik zit gewoon in een keiharde bubbel waarin ik denk dat racisme stilletjes aan is aan het weggaan, maar dat is totaal niet zo. Het is misschien zelfs erger aan het worden.
America, I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me.
Ja, en het is inderdaad nog niet voorbij. De hele wereld, welke kleur je ook hebt, heeft het erover. Maar wat doet dit met zwarte Belgen? Hoe raakt hen dit? Daar gaan we het over hebben in Achter de Feiten. Achter de Feiten laat natuurlijk mensen aan het woord die met hun twee voeten in de actualiteit staan. En dan ga ik even naar Magnus Dikeze uit Leuven. Dag Magnus.
Caroline.
Sandrine Moponami uit Antwerpen. Jullie hebben alle dag, Sandrine.
Hallo.
Jullie hebben allebei Congolese roots.
Ja.
Sandrine, hoe kwam dit binnen bij jou, de dood van George Floyd?
Bij mij kwam dat binnen, was dat vooral een kinderpunt. En deze keer heb ik het gevoel dat het anders moet en dat er veel gaat en veel zal veranderen. Ik vond dat vooral heel kwetsend. En ik heb ook zoiets van, je hoeft geen Amerikaan te zijn om mee te leven met hem.
Mm-hmm.
Wat ons verbiedt is onze huidskleur.
Ja.
Dus wij voelen die pijn mee. Wij beleven ook dat onrecht. Overal ter wereld worden zwarte mensen vervolgd en slecht behandeld. Dus
je voelt alles heel hard binnenkomen.
Ja.
Ook al gebeurt het aan de andere kant van de oceaan. Mm-hmm. Dit heeft betrekking op jou.
Ja.
Ja. Magnus, heb jij dat ook zo gevoeld?
Ja, net hetzelfde. Ik denk vooral die pijn die je direct gewoon, omdat je meeleeft met de familie. Het was ook een vader. En vooral het here we go again.
Ja.
Ik hoorde zo'n korte clip van Dutch Norris die zei van soms heb je het gevoel dat je in een bubbel leeft en denk je van oké, we gaan vooruit. En dan gebeurt er zoiets en dan besef je eigenlijk van we gaan helemaal niet vooruit. En dan stelt je zelf de vraag van oké, wat moet er nu veranderen zodat het anders is dan de andere keren toen er ook iemand overleden is en wij ook gekwetst waren, zoals nu, zeg maar.
Ja, want het blijft maar terugkomen. Hè. Jij postte trouwens Tupac op je profiel. I see no changes. We zijn ondertussen 23 jaar verder na dit nummer. Ja, weinig veranderd. En je schreef ook op je Instagram story, I'm tired, ik ben moe. Is dat het gevoel dat je hebt? Ik ben moe.
Ja, enorm. Vooral omdat je weet ook, hè, mensen zoals Tupac, naar wie je opkeek, die dat gevecht ook al hadden toen. En mensen voor hun ook al, als je kijkt naar de Martin Luther Kings en het gaat verder in het verleden. Zij waren ook aan het vechten voor net hetzelfde. En het feit dat het nog altijd aanwezig is, stelt jezelf de vraag van oké, wat doen we fout? En wat kunnen we beter of anders doen deze keer?
Mm-hmm. Wat ik ook zo erg vind, is vooral het feit dat veel politieagenten daar ongestraft mee weglopen.
Ja.
Dat er eigenlijk die worden aangeklaagd, maar niet vervolgd. En ik vind dat er deze keer een boodschap moet worden doorgegeven aan de samenleving, aan de maatschappij, zodat iedereen beseft dat genoeg is.
Ja.
Want we zijn moe.
Mm-hmm.
Ja. Vooral de beleidsmakers, hè, want waarom gaan we stemmen eigenlijk? Het is van oké, wij zijn de burgers, wij kunnen tonen dat we het beu zijn. Maar diegenen die de wetten en et cetera moeten veranderen, zijn onze beleidmakers, de mensen op de top, om het zo te zeggen, naar wie we kijken. En ik denk ook het feit dat er ook weinig reactie van komt, is denk ik ook gewoon teleurstellend.
Mm-hmm.
Daarom dat denk ik de mensen nu iets hebben van oké, laten wij de touwtjes in handen nemen en protesteren en tonen dat wij het beu zijn.
Ja, maar nu, zoals ik daarnet al zei, het gebeurt aan de andere kant van de oceaan. Maar Magnus, voor jou is dit ook een realiteit. Bij jou komt het heel erg binnen, omdat je voelt wat die mensen daar voelen. Is dat in België ook een realiteit voor jou? Is dat de confrontatie met de politie? Is dat iets wat ook kwaad bloed zet? Word je boos van hoe de politie met zwarte mensen omgaat? In hoeverre verschilt dat met de Verenigde Staten?
Ja, er is wel een verschil, maar bepaalde nuances blijven hetzelfde. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring, ik denk als opgroeiende, als zwarte man, of als zwarte jongen zelfs hier in België, ik heb nooit een positieve band of beeld gehad van de politie hier. Ook gewoon omdat je rondom je kijkt wat er gebeurt. Al is het van gewandeld om 2 uur 's nachts misschien onderweg naar een nachtwinkel omdat je iets gaat halen en plots word je tegengehouden zonder eigenlijk een deftige reden. Gewoon, ze zeggen het niet, maar je weet het wel, om je huidskleur. En als je dan meer vragen wilt stellen, word je meestal ook niet serieus genomen. En is het van, ja, nee, kijk, jij moet naar ons luisteren en niet omgekeerd.
Gaat het er zo naar aan toe? Ja, wat doe je bijvoorbeeld als ze jou identiteitskaart vragen, wat gebeurt er dan?
Je stelt direct de vraag van waarom. Ik denk dat dat de eerste reactie is. Van waarom? Als er een geldige reden is, geen probleem, dan gaat je meewerken. Dat is meestal het feit dat er nooit een geldige reden kan gegeven worden, dat direct leidt tot frustratie. Mm-hmm. En dat je vaak ook iets hebt, gewoon omdat ik niet wil dat de situatie escaleert, ga ik meewerken. Maar je voelt je wel violated, om het zo te zeggen.
Ja. Je blijft rustig? Is het moeilijk om rustig te blijven dan?
Ja, maar ik denk dat is mijn karakter. Ik ben een rustig iemand, maar ik ben niet de definitie van elke zwarte man in België. En ik heb ook vrienden die daar anders op reageren. Maar terecht, ik denk dat dat voor iedereen een persoonlijk ding is. De ervaring van de zwarte man is verschillend.
Wat gebeurt er bij jou van binnen dan?
Ja, gewoon pist, boos. Ik heb woede. Teleurstelling en woede, vooral dat. Uh-huh. Die twee emoties.
Gebeurt jou dat vaak, dat je gecontroleerd wordt?
Nu niet meer. Ik ben ook niet meer zo veel buiten. Maar dat was vooral in mijn studententijd. Wanneer je begint te proeven van het leven. En ik denk niet dat een jonge, zwarte student nu de mentaliteit moet hebben van oké, ik ga zo weinig mogelijk naar buiten, want ik wil niet geconfronteerd worden door de realiteit of door de kortzichtige manier van de politie om te denken of zo.
Mm-hmm. Als ik even advocaat van de duivel speel, waarom pikt de politie er sneller mensen of gekleurde mensen uit? Je zou kunnen zeggen, bijna de helft van alle gevangenen in België heeft andere roots. En dan zou je kunnen denken als politieagent, bewust of onbewust, ik ga meer mannen met andere roots controleren. Ja. Wat vind je van die redenering?
Ja, ik vind het moeilijk om appelen met peren te vergelijken. Want er is waarschijnlijk een reden waarom er meer mensen met andere roots in de gevangenis zitten.
Sowieso door profilering, om te beginnen.
Ja.
Dus ik ben ook van mening dat sommige jongeren door het gebrek aan kansen en het opgroeien in armoede, zou ik niet meteen zeggen, maar jongeren die het moeilijk hebben, die geraken makkelijker op het slecht pad eigenlijk. En dat kun je hun niet verwijten, dat die in de gevangenis belanden.
En kan je dan zeggen tegen de politie, ja, dan kan je de politie niet verwijten dat ze hen controleren?
Ik weet niet. Ik denk, de reden waarom die mensen in de gevangenis zitten, heeft niks met ras te maken. Ik denk hoe dat Sandrine zegt, dat is in omstandigheid, hoe dat die zijn opgegroeid, persoonlijke redenen die gebeurd zijn.
Ja.
Maar dat is groter dan alleen je huidskleur. En ik denk dat je niet een stereotype kunt stellen van, omdat die huidskleur hebben, hebben die meer kans om in zulke situatie te belanden. Mm-hmm. Dat heeft er niks mee te maken.
Wat zou de politie, stel je wordt gecontroleerd, hoe zou je willen dat de politie jou benadert?
Gewoon de juiste vragen stellen. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Want ze
en wat,
gaan
wat
er
zijn
maar
de
van
juiste
uit.
Vragen?
Gewoon als ik bijvoorbeeld de vraag zou stellen, waarom word ik tegengehouden? Bijvoorbeeld zeggen van oké, we hebben doorvernomen dat er een verdachte rondloopt. En als zij mij meer dan gewoon een huidskleur kunnen zeggen als omschrijving, zijn we al iets verder. Maar dan kunnen ze zeggen van oké, er is een winkel hiernaast bijvoorbeeld beroofd. Ik zeg maar iets. Maar dat ze tenminste meer informatie geven van waarom. En niet gewoon van oké, we hebben het vermoeden dat jij misschien drugs op zak hebt. En dat is ook zoiets. En dan kunnen we later op terugkomen. Maar zo die microagressie ervan uitgaan dat ik zwart ben, dat ik automatisch wiet smor of zo. En dat ik automatisch wiet verkoop. Of die kleine insinuaties. Maar vooral de juiste vragen stellen. En meestal, of ja, in mijn geval, ik heb geen schrik om een gesprek aan te gaan. Ik kan mij ook goed verwoorden in het Nederlands. Dus als je mij de juiste vragen stelt, ga ik ook gewoon eerlijk antwoorden. En dan zien we wel. Of hopelijk komen we dan op een betere conclusie dan wat dat er nu gebeurt.
Ja. Oké, kijk, ik vraag me af hoe jullie naar die rellen, want jullie verstaan de woede heel erg goed. Het verdriet, de teleurstelling, de woede. Ik vraag me af hoe jullie naar die betogingen kijken over de hele wereld. Zowel de vreedzame als de minder vreedzame. We gaan daar zo dadelijk op verder. Een van die nummers die nu enorm actueel is geworden, alweer helaas. Childish Gambino en This Is America.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah, yeah. Ooh, get it, yeah. Ooh, get it, ooh, work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, 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 contraband. I got the plug on a hawker. Whoa, they gonna find you like Baka. Blah.
Ooh, America. Ooh, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Mama told me, get your money, black man.
Black man.
Get your money, black man.
Childish Gambino en This Is America. Een nummer eigenlijk vol symboliek. Zingt over het feit dat je in Amerika niet hoeft te verwachten dat je wordt opgevangen als je uitglijdt. Echt een hele confronterende videoclip ook. Het hele gospelkoor wordt hier ook neergeschoten in de video. Ook een chockerende scène waarin de zanger een zwarte man speels door het hoofd schiet. Het wapen wordt met meer respect behandeld dan het lichaam op de grond. Enfin, symboliek overal.
Achter de feiten.
En daarom wordt dat op social media ook de hele tijd afgespeeld en gepost, dit nummer. We hebben het over Black Lives Matter, de moord op George Floyd van afgelopen week. 9 dagen geleden ondertussen, maar die protesten die zwellen aan. Ze zijn vredig soms en soms ook agressief. In verschillende steden in de Verenigde Staten werd de afgelopen week geprotesteerd tegen dat politiegeweld. Op heel wat plekken verliep dat dus goed, maar op enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Atlanta, werd het hoofdkantoor van CNN bestormd. In Kentucky werd op betogers geschoten, er vielen ook gewonden. Nieuwsreporters werden onder vuur genomen door de politie. Er werd geplunderd. Vandaag is er ook een agent in het hoofd geschoten bij de protesten in Las Vegas. Magnus en Sandrine, twee Belgen met Congolese roots. Wat vinden jullie van die protesten?
Ik vind persoonlijk dat vreedzame protesten niks oplossen. Om ervoor te zorgen dat er verandering is, moet de boodschap duidelijk worden gemaakt.
Maar moet er daarom zoveel agressie zijn?
Als dat op deze manier moet, ja. En ik heb ook beelden gezien waar de politie begint met het geweld. Mensen zijn vreedzaam en houden hun handen omhoog, zo van, wij hebben geen wapens, wij willen gewoon protesteren. En dan worden die allemaal neergeslagen. Die krijgen rubberen kogels in hun ogen en dergelijke.
Maar moeten er slachtoffers vallen voor een stem gehoord wordt?
Eerlijk gezegd, met de dood van George Floyd, wordt gevraagd dat de vier agenten worden opgepakt. En tot nu toe is er slechts één agent opgepakt. Wat gebeurt er met de drie anderen? Dat is wat er wordt verwacht.
Dat is de woede die jij ook voelt.
Ja, dat is ook...
Geen gerechtigheid. Dit moet... Magnus, denk je er ook zo over? Dit moet, ja. we moeten het harder spelen.
Ja, 100%. Want er is iemand overleden, letterlijk doodgegaan. En de enige verantwoordelijkheid die je hebt in het justitiesysteem is gewoon om de schuldigen gewoon op het matje te roepen. Mm. Maar toch gebeurt dat niet voor een of andere reden. En nu gaan ze zich focussen op de gevolgen van hun acties. Mm. En ik hou ook altijd van de vergelijking als iemand heel diep in de put zit. Hoe kun je ervoor zorgen dat je uit die put geraakt? De enige manier is om te schreeuwen. En dat is niet wat er gebeurt. Mensen schreeuwen letterlijk. En niet meer gewoon stilte haalt niks meer uit. We moeten overgaan tot actie. En ik neem de gewelddadige dingen totaal niet kwalijk. Er moet gebeuren wat er moet gebeuren.
Maar de andere wang aanbieden, dat hoort er niet meer bij. Dat,
ik kan
de,
zeggen...
De vreedzame strijd die...
Nee, dat hoort er niet bij.
Bepleiten.
Ik vind ook, we kunnen zeggen, Martin Luther King was bijvoorbeeld heel vreedzaam, maar uiteindelijk werd hij wel vermoord. Colin Kaepernick ook, hij knielt al 4 jaar voor gerechtigheid en zelfs dat werd geboycott. Dus we hebben alles al geprobeerd. Mm. En met we bedoel ik de gemeenschap. Wat kunnen wij doen buiten wat we nu zijn aan het doen?
Ja.
En ik ben blij dat er wereldwijd protesten zijn, gewoon om de zwarte gemeenschap in Amerika te steunen, te ondersteunen en die ook zien dat wij meer gerechtigheid willen.
Mm-hmm. Nu, heel wat mensen, waaronder president Trump, vrezen dat er een burgeroorlog op komst is. Wat voelen jullie daarbij? Dan moet het maar zo.
Ik vind dat hij mede verantwoordelijk is, omdat hij ook via Twitter vooral, dat hij gooit eigenlijk olie op het vuur.
Ja.
Door de protestanten tuiks te noemen en dergelijke. En door gewoon niet te doen wat er van hem wordt verwacht als president.
Een president zou moeten bemiddelen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
De hele wereld kijkt ernaar, maar staat er niet gewoon bij en kijkt ernaar, maar onderneemt actie door hun stem te laten horen via social media dan vooral. Iedereen kleurt zijn profielfoto zwart. Ik zie Black Lives Matter overal opduiken. Zwarte levens doen ertoe. Mensen spreken zich uit tegen racisme. Wat opvalt is dat kleur en afkomst niet meer van tel zijn. Blij dat iedereen mee op die kar springt?
Enerzijds wel, omdat wij juist die steun nodig hebben van de witte mensen en van de andere POC, zeg maar, gekleurde mensen. Anderzijds is dat ook, heb ik ook de indruk dat dat voor bedrijven en zo een PR-move is, om toch maar aan te tonen van, hey, kijk, ik heb iets gezegd.
Blackwashing.
Ja.
Mm-hmm.
En ik ben persoonlijk niet echt akkoord met de Blackout Tuesday, omdat dat juist het momentum verbreekt. Dat wij juist nu stil gaan zijn, terwijl wij net gehoord worden eigenlijk, vind ik zo jammer. Ik heb uiteindelijk wel gepost, maar ik heb ook duidelijk aangegeven dat ik er niet echt achter sta.
Omdat er eerst iemand moest vermoord worden voor iedereen zijn stem laat horen? Is het daarom?
Nee, omdat de rellen nu al zoveel dagen bezig zijn en dat wordt overal ter wereld gevolgd. En vandaag wordt er dan besloten van, ja, we gaan stil zijn.
Ik denk dat de invalshoek daarvan was niet, denk ik, duidelijk. Of iedereen heeft dat niet begrepen waarvoor dat die blackout stond. Want inderdaad, veel mensen denken van, oké, dat staat voor...
Ja, vandaag is Blackout Tuesday. Ja,
we gaan even niks meer posten. We gaan enkel die zwarte afbeelding posten en voor de rest zeggen we niks.
Mm-hmm.
Terwijl het juist in teken stond van, we gaan even niet aan onze persoonlijke doeleinden denken.
Geen reclame posten.
Geen, exactly.
Dat was eigenlijk de bedoeling.
Ja,
geen muziek releasen.
Ja. Maar gefocust u op deze kwestie. En het enige wat gepost heeft eigenlijk met dit te maken dan. Hè? De Black Lives Matter movement en wat er gaande is in de States.
Mm-hmm.
Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik denk vooral met de hashtags, waardoor dat heel veel belangrijke content die te maken had met Black Lives Matter een beetje uit de boot is gevallen.
En wat is voor jullie belangrijke content? Wat moet er dan gebeuren? Wat zou een betere oplossing geweest zijn?
ik weet, één voorbeeld was bijvoorbeeld waarvoor de hashtag wordt gebruikt, is om bijvoorbeeld de links waar dat mensen geld kunnen doneren, bijvoorbeeld om fondsen, om te helpen alle mensen die vastkomen te zitten, bijvoorbeeld door de rellen, om die out te belen, bijvoorbeeld. Maar al die fondsen, die zijn gelinkt aan hashtags. Maar als je dan klikt op de hashtag en het enige wat je ziet zijn ja, zwarte foto's, gaat veel belangrijke informatie gewoon verloren.
Mm-hmm. En ook de beelden van de protesten eigenlijk. Want onder de Black Lives Matter hashtags vind je eigenlijk ook het politiegeweld terug. Ja, maar mensen die aan het protesteren zijn. En
je zou kunnen zeggen, iedereen heeft het wel gezien. Iedereen is wakker. En het wordt op alle nieuwsjournaals, de wereld is wakker, denk ik dan.
Ja, dat is wel het voordeel hieraan dan. Mm. Maar ja, ik blijf bij mijn standpunt van daarnet.
Ja. Ja. Een quote die ik ook heel vaak zie passeren op social media, vooral dan van zwarte mensen, is als je zwijgt, dan kies je de kant van de onderdrukker.
Dat is waar.
En Angela Yvonne Davis bijvoorbeeld is een Amerikaans feministisch filosoof. Haar quote wordt vandaag overal gedeeld op social media. It's not enough to be quietly non-racist. Now is the time to be vocally anti-racist. Dus stilletjes niet racistisch zijn is niet meer genoeg. Laat horen dat je een antiracist bent. Je hebt het gevoel, ik moet mee op die kar springen. Er is een grote sociale druk. Goed?
Ja, ik vind dat wel iets goed, omdat ik vind ook dat mensen die zich in een geprivilegieerde positie bevinden, het juist moeten opnemen voor de minderheid. Want als, hoe moet je zeggen, als zwarte heb je niet de kansen die je hebt als witte persoon. Mm-hmm. Als een witte persoon krijg je, we gaan ervan uit dat wij gaan van het white privilege uit. En dat op zich is al genoeg eigenlijk om te zeggen van oké, die mensen krijgen niet dezelfde kansen. Hoe kunnen wij hun helpen?
Ja.
Moeten wij geld doneren? Moeten
voor hen bieden?
Ja, een forum bieden. Moeten wij meemarcheren? En al die andere zaken.
Ja. Ja. Oké. Misschien een beetje wel de verandering waar iedereen op zit te wachten. Dat is zo wat de vraag. Hoe eenzijdig is de stem van de zwarte Belg? Want ik heb jullie nu uitgenodigd van hoe kijken zwarte Belgen nu naar wat daar gebeurt? Het is heel duidelijk dat het jullie tot in de kern raakt, dat dat enorm veel pijn doet. Denkt iedereen daar hetzelfde over? Voelt iedereen dat? Voelen jullie je echt als een één grote gemeenschap?
Sowieso wel sterker. Ik denk dat we niet voor iedereen kunnen spreken, maar daarom dat ik het wel belangrijk vind van die quote van zwijgen is een beetje toestemmen met alles wat er gebeurt. En ik vind het juist belangrijk dat we moeten spreken. Ik denk, iedereen kan dat voor zichzelf invullen. Maar alles is beter dan niks doen, vooral in deze situatie. Ik denk, verandering is er nooit gekomen door gewoon thuis in je zetel te blijven zitten wanneer dat er onrecht gebeurt voor je ogen. Dat zelfs in dit geval met u te maken heeft. Dus ik heb gewoon zoiets, het maakt niet uit wat dat gaan doen zijn, maar zorg gewoon dat je deel
iets
uit...
Doet,
dat je gewoon iets doet.
Ja. Mm-hmm. Ja. Oké. We gaan daar zo dadelijk even op verder. Want het racisme, dat voelen jullie tot in de kleinste, de allerkleinste details. Zelfs wanneer mensen denken, maar ik heb nu toch niks verkeerd gezegd. Het zit hem in die hele kleine dingen. En wat doet dat dan met de mensen? En hoe kunnen we dat veranderen? Daar gaan we nog op verder. Ondertussen worden er heel veel nummers gepost. Black Conscience muziek. Eén daarvan is deze, Michael Jackson. They don't care about us. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Je luistert naar Achter de Feiten met getuigenissen van mensen die de actualiteit beleven. Vandaag is dat, ik zal niet zeggen de zwarte gemeenschap in België, want daar zijn ze met te weinig voor in de studio. Maar toch, Magnus en Sandrine, allebei Congolese roots, hoe kijken zij naar de feiten in de Verenigde Staten? Want de dood van George Floyd zorgt ondertussen voor heel veel opstanden en protest. Er wordt een burgeroorlog gevreesd, maar het raakt ook de rest van de wereld. En vandaag is het daarom Blackout Tuesday. Mensen die miljoenen mensen kleuren hun profiel of avatar op social media zwart. Er is eigenlijk ook een hashtag komen bij bovendrijven die gisteren in België trending was. All Lives Matter. Van welke afkomst je ook bent, alle levens doen ertoe. Niet alleen de zwarte is wat ook heel veel mensen zeggen. Dat lijkt wel een tegenbeweging die zegt het gaat niet enkel om zwarte. Wat vinden jullie van die redenering?
Ik vind dat er teniet wordt gedaan aan onze strijd. De All Lives Matter movement is pas beginnen ontstaan na de Black Lives Matter movement. En dat is zo van, en wij dan? Maar wij hebben niet gezegd dat enkel zwarte levens ertoe doen. We zeggen dat onze levens er ook toe doen. Ja. Mm-hmm. En All Lives Matter zegt van, nee, wij doen ertoe. Wij doen
er allemaal toe.
Ja, ja, zo gezegd.
Maar dan word je niet erkend weer in wat er gaande is.
Ja.
Zoals het verhaal van, uw oma is overleden en op uw begrafenis komen andere mensen klagen over, ah ja, maar mijn oma is ook overleden.
Ja.
Zo, bro, is de begrafenis van mijn oma, wij zijn hier aan het trouwen en haar leven doet er nu toe. Ja. En niet om te zeggen dat je oma minder belangrijk is, maar...
En dat is gewoon, wij staan nu, er is nu vuur in ons huis en wij proberen dat vuur te blussen eigenlijk.
Ja.
Help ons dat te blussen in plaats van te zeggen, ja, maar en de andere huizen dan?
Ja.
Maar de andere huizen staan niet in brand.
Ja. Crostin, Christina de Witte, de cartooniste, heeft zelf trouwens Aziatische roots. Voelt zich heel betrokken met wat er gebeurde. Ze heeft daarop het volgende gezet op haar Instagram over die All Lives Matter. Er is heel veel reactie op gekomen.
Stel je voor, je schouder is gebroken. Je gaat naar de dokter en je zegt, mijn schouder is gebroken. En die dokter antwoordt, ja, maar al uw botten doen ertoe. Ja, tuurlijk, al mijn botten doen ertoe. Al mijn botten zijn belangrijk. Maar ik heb pijn aan mijn schouders. Dus alsjeblieft, help mij met mij te genezen aan mijn schouder.
Enfin, we kunnen nog zoveel vergelijkingen trekken. De boodschap is denk ik wel duidelijk. Nu, het moment vandaag, die Blackout Tuesday, is ook een moment, wordt overal voor opgeroepen om je te informeren over racisme. Want dat zit hem vaak in kleine dingen. Magnus, jij zei daarnet al van... Ik heb het heel vaak voor gehad dat ik werd gecontroleerd door de politie. Wat dat met jou heeft gedaan, weten we ook ondertussen. Maar het is anders voor een man, een zwarte man in België, dan een zwarte vrouw. Jullie komen met andere dingen in aanraking.
Ja, dat klopt. Ik ben bijvoorbeeld nooit gecontroleerd geweest door de politie. Ik denk dat vrouwen eerder microagressie meemaken. Dus echt zo kleine steekjes dat worden gegeven. En de mensen hebben dan de indruk dat die niks verkeerd hebben gezegd, maar... Jij voelt dat wel binnenkomen, eigenlijk.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
Ja, ik kan een paar voorbeeldjes geven. Zoals, ik was ooit met mijn haar... Vorig jaar was ik met mijn haar... Met mijn eigen haar aan het rondlopen. En er werd naar mijn haar gerefereerd als bosjeshaar.
Ja, dat noem ik al niet microagressie. Onbewust, dat is vrij...
Ja, en daarna kwam er zo... daarna deed zij zo'n teken van... Uw haar is zo poef. En ik dacht van... Huh, ik spreek toch ook niet over uw haar? Waarom voelt jij u in de positie... Om überhaupt zoiets te zeggen tegen mij.
Ik denk als iemand het over bosjeshaar heeft, dat niet eens vanuit een goede intentie is. Krijg je ook heel wat vormen van microagressie over je heen, waarvan je denkt, ja, die mensen snappen niet dat dit misschien pijnlijk is.
Ja, wanneer mensen zeggen van, amai, je spreekt zo goed Nederlands, maar ik ben hier geboren. En net zoals u spreek ik ook gewoon Nederlands, ben ik de Nederlandse taal machtig.
Hm.
Waarom zou dat anders moeten zijn voor mij?
Hm.
En ik had ook zo'n vrouw die mij vroeg of ik naar België ben gekomen met mijn ouders, met de boot.
En, sorry.
Ja, en ik vroeg haar van, waarom gaat je ervan uit dat ik hier met de boot ben gekomen? Er zijn vliegtuigen. En zei zo, nee, maar ik dacht dat gewoon. Allee, maar je spreekt wel goed Nederlands, hè?
Ja.
En ik zei, ja, maar net zoals u. U bent hier toch ook geboren? We spreken allebei goed Nederlands, denk u. Om toch die opmerking te geven.
Ja, je hebt mensen die een praatje willen slaan, die connectie willen maken.
Small talk.
Ja. En vriendelijk willen zijn, een complimentje geven over je kapsel bijvoorbeeld. En dat is ja, ik kan me voorstellen, het is een goede intentie. Voel je dat ook zo aan? Van oké, nee. ik heb dit is een goede intentie, maar toch?
Nee, ik heb eerder van... Ik heb zo eerder zoiets van, jij weet waarmee jij bezig bent.
Ja?
Waarom gaat
dit... Is dat zo, of is dit slecht geïnformeerd zijn?
Eerder slecht geïnformeerd zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is ook... Ik denk ook dat er daar nuance moet gemaakt worden, omdat de informatie beschikbaar is. Je kunt je informeren als dat je interesseert. Maar veel mensen kiezen ervoor om gewoon ignorant te blijven. Om gewoon in het ongewisse gelaten te worden.
Mm-hmm.
En dat vind ik zo erg.
Heb jij dat gevoel ook, Magnus?
Ja. Ik denk inderdaad, van je hebt de mensen die bewust zijn en weten wat ze doen. En je hebt de mensen die... Dat is gewoon een realiteit. Maar die hebben niet... Of die willen niet de energie stoppen in het achter te komen van oké, wat is de waarheid? Wat doe ik echt verkeerd? Of ze stellen zichzelf niet in vraag. Zo kan ik het beste stellen.
Ja.
En als ze dan geconfronteerd worden door... Ja, in Sandrina geval iemand die goed Nederlands kan en ze zegt dat gewoon, is dat zo'n hele shock. En het is zo... Ja, ik denk dat ze het niet gewoon zijn om een spiegel voor hun te hebben geplaatst en een beetje zien van... Wow, deze persoon is eigenlijk gelijk aan mij. Want ik denk dat die altijd dat niveau van...
Superioriteit.
Ja, dat superioriteitsgevoel.
Ja.
Zo die white savior complex van, oh, wauw. Okay.
White savior complex, ja. Ik ga jou redden.
Ja, voilà, van,
maar uit een zelfzuchtige positie.
Ja.
Om zich beter te laten voeren. Maar ik heb ook die indruk met het woord racist. Vanaf het moment dat je dat zegt tegen iemand, voelt hij zich ineens getriggerd.
Mm-hmm.
Maar wat jij zegt en wat jij doet, is zoveel erger dan het woord racist. En dat ze een spiegel voor die persoon houden en die persoon weigert er naar te kijken, want het is zo van, ik ben geen racist. Maar bij het opgroeien...
Maar wat is racisme voor jullie? Is ook met een goede intentie iets pijnlijks voor jullie zeggen? Of slecht geïnformeerd zijn? Wat is racisme voor jullie?
Ik denk niet dat er goede intenties bestaan in dingen zeggen die kwetsend kunnen zijn.
Ik denk wel dat er een goede intentie is van, ik vind jouw haar mooi, mag ik eens voelen? Ik denk dat dat een goede intentie is, maar een compleet foute.
Ja,
maar ik denk wel vanuit een vriendelijkheid.
Ja, dat is zo die ignorance, onwetendheid. Ja.
Maar dat is raar, want omgekeerd doen wij dat niet. We vragen ook nooit aan witte mensen, mag ik je haar aanraken? En je haar is zo speciaal. En allee, dat is zo, ik vind dat persoonlijk vreemd.
Ja, maar dat is denk ik zo die diepere denkpatronen van, ik denk ze gaan ervan uit dat ze er maar mee wegkomen. Terwijl ik denk, wij niet die ingesteldheid hebben, dus wij hebben zoiets van, omdat ik je respecteer, ga ik dat niet doen. Maar ik denk dat zij zoiets hebben van, ah, maar ik doe maar. Als ze dat niet leuk vinden, dan zullen ze me dat achteraf wel zeggen. Of misschien dat ze niet eens zo ver denken. Maar
nee, ik denk dat het gewoon, ik wil een praatje slaan.
Ik doe maar omdat het kan.
En je grijpt naar uiterlijkheden om dat te doen, maar dat is, het is daarom dat ik wil het jullie horen zeggen, hoe dat binnenkomt.
Onwetendheid. En ik denk, kunnen we dieper gaan, heeft dan denk ik met de kolonisatie en de decolonisatie, die wij ook zelf moeten ondervinden, maar de doorsnee witte Belg ook. Omdat dat zit zo diep. Veel dingen zijn onbewust, maar die zijn daar wel voor een reden. En ik denk dat ze vaak niet weten wat die reden zelfs is. Of de energie willen steken in het uitdokteren van, oké, hoe komt het dat ik zo denk? En hoe komt het dat zij dat niet aangenaam vinden om dat keer op keer weer te horen?
Het is een beetje in je statische manier van denken blijven zitten, is het dat?
Ja, opvoeding, school.
Media.
Ja.
Oké, dan media. Daar ben ik onderdeel van. Maar we gaan daar zo dadelijk even op verder. Wat kunnen we dan wel doen om te veranderen? En ik heb het over het grotere probleem. Niet alleen wat er gaande is in de Verenigde Staten, maar wat jij zegt, Sandrin, die diep gewortelde racistische gedachtegoed dat jij toch nog voelt, dat is voor zo dadelijk. Eerst Queen Bee, Beyoncé en Formation.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, want it. Yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on the middle, albino alligator, Camino with the Cielo, sipping Cuervo and Ojala. I go hard, I go hard, I go hard. Yeah, played on the radio station.
Cause I slay.
I might get your song played on the radio station.
Cause I slay.
You just might be a black Bill Gates in the making.
Cause I slay.
I just might be a black Bill Gates in the making.
I see it, I
want it. Okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
Beyoncé Information, Magnus Dikese, waarom deze plaat?
Beyoncé, iemand die iets doet met haar stem. Dat vind ik gewoon mooi. Ze heeft die kracht, ze heeft het platform en ze gebruikt het ook. En that's how it should be, in my opinion.
Mooi.
Achter de feiten.
Je luistert naar Achter de Feiten met Magnus en Sandrine in de studio. Het gaat hier om de rellen en de betogingen. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook wereldwijd. Om de dood van George Floyd natuurlijk. Hoe kijkt de Belgische zwarte gemeenschap ernaar? Of toch deze twee mensen in de studio? Want ja, we kunnen wel commerciële ruimtevluchten op poten zetten. Maar de manier waarop we naar zwarte mensen kijken, blijft een traag proces. Wat kan je doen om dat diepgewortelde bewuste en onbewuste racisme uit de maatschappij te krijgen? Dat is een beetje de vraag. Wat er moet gebeuren, ten eerste, zeggen jullie, is gerechtigheid. Dat is binnengekomen.
Ja, dat België eigenlijk zijn excuses aanbiedt aan de Congolese bevolking voor wat ze allemaal hebben aangericht en voor het aantal doden. Want laten we zeggen, wij als Congolezen hebben het gevoel dat wij niet worden gerespecteerd ten opzichte van het aantal standbeelden van, die er bestaan van Leopold, verdeeld over heel België.
Mm-hmm. En er nog altijd staan.
En er nog altijd staan. En er worden wel zo duidingbordjes bij gedaan, maar ik heb zoiets van, haal die standbeelden weg en plaats ze in een museum. Een duidingsbord door te zeggen van ja, hij heeft dit gedaan in Congo Vrijstaat, maakt niks uit, want uiteindelijk wordt hij nog steeds verheerlijkt voor de goede dingen die hij heeft gedaan in België, met het geld die voortkwam uit Congo. Zoals, mm-hmm. zoals het bouwen van de Basiliek van Koekelberg of de Antwerpse Zoo, al die zaken. Dus op dat vlak wordt hij dan de geniale genoemd, maar...
Is dat nog een grote pijn van... de Afrikaanse gemeenschap in België, de zoveelste generatie, blijft dat doorspelen?
Ja, ik denk, als iets niet erkend wordt, dat doet altijd pijn. Als mensen gewoon doen alsof er niks gebeurd is... Of,
dan slijt de pijn niet.
Ja, voilà.
Ja.
Dus die erkenning is heel belangrijk.
Ja, en die erkenning begint ook in het onderwijs. Want wij krijgen allemaal, ik weet zelfs niet wat ik mij ervan herinner, maar een zeer beknopte en eenzijdige versie van wat er gebeurd is in dat koloniale verleden. Hè?
Ja.
Ja, en dat wordt ook zo vaak in de context geplaatst, alsof dat niet meer uitmaakt. Maar het is niet zo lang geleden. En ik vind echt dat de leerplannen volledig hervormd moeten worden. Om iedereen te verplichten eigenlijk, om dat hoofdstuk van kolonisatie eigenlijk mee te krijgen.
Mm-hmm.
En
omdat dat koloniale denken nog altijd zo diep geworteld zit, ook al weten we het niet, want ik heb die kolonisatie niet meegemaakt. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik was er niet bij. Ik heb er ook weinig onderwijs over gekregen, maar in welke zin speelt dat nog? Dan zijn het die kleine onbewuste vormen van racisme, die micro-racisme waar jij het daar straks over had, hè, of waar jullie het over hadden.
Ja.
Maar ik heb zoiets van, er zijn nog heel veel mensen in leven die dat wel hebben meegemaakt, die toen wel aanwezig waren. Van waarom stellen wij hun nu niet verantwoordelijk? Waarom wachten we binnen 100 jaar als er niemand meer is, zeg maar?
Mm-hmm.
En veel ministers die nu zetelen, die hebben ook zo hun aandeel in de banden met, tussen Congo en België. En er zijn zoveel geschillen die opgelost moeten worden vooraleer dat er samenwerkingsverbanden kunnen ontwikkeld worden.
Mm-hmm.
Want nu dus wordt er gedaan alsof er niks aan de hand is en van België en Congo. En dat is allemaal een mooi verhaal, maar zonder die erkenning denk ik niet dat wij verder kunnen.
Ja, en dan heb je het niet over die financiële compensatie, maar echt die pijn die kan achtergelaten worden en die beeldvorming die terug kan komen bovendrijven.
Ja,
ja,
en dat daarover gepraat wordt. Want dan kijken we ook naar de media natuurlijk. Hè?
Ja, want zoals bijvoorbeeld, ik vind dat de beeldvorming van de zwarte niet vooruit wordt geholpen door de raciale stereotypering van de Zwarte Piet bijvoorbeeld. Wanneer dat we zeggen dat dat ons kwetst en dat we het gevoel hebben dat dat op een andere manier opgelost kan worden, door bijvoorbeeld roetpieten of regenboogpieten, reageren witte mensen alsof wij hun aanvallen op hun normen en waardes.
Mm-hmm.
Terwijl dat wij gewoon duidelijk zijn aan het maken van dit kwetst ons. Er kan iets aan gedaan worden, maar
hoe kan de media daar beter op inspelen dan, volgens jullie?
Door zich te houden bijvoorbeeld aan het pietenpact. Het pietenpact werd de wereld ingeroepen, maar uiteindelijk wordt er niet veel meer gedaan. Dat de alle grote, hoe zeg je dat? Media's, eigenlijk zo Studio 100 en zo, een rekening mee zouden houden. En want uiteindelijk heb ik zoiets van, voor de kinderen maakt dat niks uit. Het zijn de volwassenen die zijn aan het huilen over eeuwenoude tradities die helemaal niks uitmaken. Want de schoorsteen, daar past je zelfs niet in. Tegenwoordig zijn er zelfs geen huizen meer met schoorstenen. Dus waarom moet je dat op die manier verantwoorden?
Mm-hmm.
En het feit dat Didier Reinders toen ook, die zich heeft verkleed als Noirot, ik weet niet meer welk jaar dat was. Ik vind dat als minister dat jij je er bewust van moet zijn dat dat niet kan.
Mm-hmm. Dan heb je het weer over politiek, media natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Voel je je genoeg vertegenwoordigd in de media?
Nee, totaal niet. Maar ik denk ook, even om terug te komen op het punt waar je zei, waar misschien, ik zeg maar, je opa of je overgrootvader misschien effectief in Congo was, maar jij totaal niet. Maar bepaalde dingen sijpelen wel door. En dat is dan inderdaad die beeldvorming van de media.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, even denken. Ja, representatie bijvoorbeeld in films, zo. Als er een bandiet is, is het automatisch, snap je, iemand van een andere afkomst, zeg maar. Het idee dat alles wat niet wit is, is slecht.
Is dat nog steeds zo?
Minder, ja. Goed. Minder. Ik denk, het is nog altijd aanwezig. Ik ga niet zeggen dat het weg is. Ik denk wel dat er meer regisseurs zijn die er bewuster van worden en die er verandering beginnen te brengen. Maar ik denk ook puur het feit, omdat je bijvoorbeeld voor een heel lange tijd waren er geen regisseurs of producers van kleur die tenminste een ander narratief kunnen vertellen. Want dan is het heel lang het verhaal van, oké, hij heeft een kleurtje, dus het zal een slechterik zijn. Of een dief, of wat dan ook. En dat is iets heel kleins, hè? Maar dat kun je terugvinden in meerdere dingetjes. Waar het...
het begint ook bij het betrekken van... in het maakproces, hè?
Ja.
Meer diversiteit op redacties, ook in bedrijven.
Ja.
In de bedrijfswereld.
Dat vooral, maar om eventjes terug te komen op het kinderfeest van Sinterklaas. Zelfs in debatten over de Zwarte Pieten-discussie worden er geen zwarte in
betrokken
eigenlijk.
Jullie
in het gesprek.
Te weinig uitgenodigd.
Ja, niemand wordt uitgenodigd. Het zijn altijd witte mensen die bepalen.
Het zijn experts, academici, beleidsmakers. Ja.
Altijd dezelfde.
Ja, die onze strijd niet ervaren en niet weten waarover wij het hebben.
Ja. Dan ben ik blij dat ik jullie heb uitgenodigd vandaag. Voor jullie was het wel belangrijk om die uitzending samen te maken in voorbereiding.
100%. Ja. Want dat is wat je zei, het betrekken. Niet alleen als de uitzending er is, maar ook ervoor samen nadenken van oké, hoe kunnen we dit op een betere manier naar voren schuiven? Want in het verleden heeft het obviously niet gewerkt. Dus hoe kunnen we het nu anders doen? Ik denk vooral die andere manier van denken dat heel belangrijk is, want veel mensen denken nog steeds op dezelfde manier. En daardoor verandert er ook niks. Dus ik vind het heel mooi dat we nu betrokken waren. Maar dat zou ook een voorbeeldfunctie moeten zijn voor andere mediabedrijven van betrek ons van het begin, niet gewoon wanneer de situatie ontploft.
Praat niet over ons, praat met ons.
Ja, 100%.
Mm-hmm.
Ja.
Wat ik daarbij wil toevoegen is dat ik de indruk heb dat er in België vooral verankerd racisme is. Dat diep geworteld zit in de scholen, in de media, instituties, systemen.
Ja. Ja.
En de media bepalen het narratief eigenlijk. En als jij bepaalde onderwerpen als een taboe behandelt, dan lost je eigenlijk niks op.
Mm-hmm.
En om de Vlaamse samenleving te versterken, moeten we beginnen bij het begin. En dat is verantwoordelijkheid nemen daar waar het nodig is.
Voilà, ja. Dat is duidelijk. Op veel verschillende fronten. Magnus Dikeze uit Leuven, Sandrine Moponami uit Antwerpen. Ik ben heel blij dat jullie er vandaag waren. Maak er toch nog een mooie dag van.
Dank u wel.
Dank u wel.